Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Op dit moment is de dominee nog wat vertraagd. Waarschijnlijk door de wegafsluitingen. Hoor het nog? Ja. Waarschijnlijk is de dominee wat vertraagd door de wegafsluitingen die plaatsvinden aan het begin in de ochtend. Dus verzoek eens aan de organist of hij nog even wil doorspelen. En vraag gerust even aan uw buurman, buurvrouw hoe het is gegaan, hoe het weekend is verlopen en of er nog bijzonderheden op de planning staan. En dan zien we u over hopelijk een paar minuten weer terug. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zoals u ziet is de dominee nog niet gearriveerd. Het heeft te maken inderdaad met de wegafsluitingen die hier zijn aan het begin in de ochtend. Maar hij is onderweg en over niet al te lange tijd zal hij hier arriveren. Hartelijk welkom in deze dienst hier in de kerk en via de online verbinding. Ook speciaal welkom aan onze Oekraïense gasten die vanmorgen hier aanwezig zijn hier in de kerk of die meekijken. Tepli Prium. In deze dienst zal dus vanochtend de dominee van Veen uit Sliedrecht voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu zingen uit Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege schare God. Daarnaast wil ik nog even meedelen dat de bloemen van deze dienst met een hartelijk groet vanuit de gemeente gaan naar de heer Willem van Stemvoort van de Ochtendse Steeg. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We beginnen deze dienst gewoon met de liturgie zoals de dominee heeft doorgestuurd. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan zingen, maar het verschijnt op het beamerscherm. Dus ik verzoek u gewoon mee te zingen met de liederen. Luister ook deze morgen naar de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die Jezus geeft. Wet en de pracht dat de schriftlezing gaat over Johannes 20, over de discipelen die na een week na Pasen toch weer samen zijn en Paulus ook in hun midden is. Zijn van die gewoonten zo belangrijk kunnen zijn in het leven, omdat dan zomaar de Heer in het midden kan komen. Zo luisteren ook wij, zoals we gewoon zijn, naar Exodus 20 als spiegel voor ons leven. En daarna zingen we het lied wat op de beamer verschijnt. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus gevraagd werd wat nou het belangrijkste was van al die geboden van dat hele Oude Testament, toen antwoordde Jezus: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote, het belangrijkste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Ja, goedemorgen gemeente. Fijn om u aan te treffen. Ik denk dat het genoegen vanmorgen geheel wederzijds is. Dat geldt natuurlijk ook voor de broeders van de kerkenraad. Een ongeluk zitten we in een klein hoekje. De afslag was dicht. En toen ben ik bij Echtel eraf gegaan. En dan kan u het zich wel een beetje voorstellen. Toen heb ik aan het einde van de afslag de weg naar rechts genomen. En waar kwam ik toen terecht? Over de brug. En toen bij boven Meeuwen, beneden Meeuwen, onder Meeuwen. Druten. Ik denk, nou, Nijmegen nog 22 kilometer. Ik denk, ja, dat gaat helemaal niet goed zo. Dus heb ik me weer omgekeerd. En zie daar, we zijn hier aangekomen. Fijn voor het opvangen en het beginnen van de dienst alvast. U ook bedankt voor uw geduld, want dit wordt natuurlijk wel een hele lange dienst. Hè? Dat kan je zo wel een beetje aanvoelen. Maar we gaan nu met elkaar de dienst verder vervolgen. We gaan samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat we in uw huis zijn. Want dat is een voorrecht, dat is een zegen. We hebben daar al uitvoerig over gezongen, Psalm 84, 116. Wat een voorrecht dat het weer zondag is en dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen. En dat we rondom uw woord samen mogen zijn. Verbonden met elkaar, verbonden met u. Verbonden ook met de ganse christenheid, ook omdat we vanmorgen in de dienst de Oekraïense gasten in ons midden hebben. Heere, voor hen is het ook Pasen, want het is in de Oosterse kerk vandaag Pasen. Het feest van de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Heere God, wij vragen u, geef ons ook vandaag een gezegende zondag en ook een goede morgendienst. Wilt u met uw geest in ons hart werken? En wilt u ook uw woord zo in het midden van ons leven ontvouwen dat het ook kracht heeft? Dat we erdoor geraakt worden en dat het ons leven ook totaal verandert van binnen en van buiten. Wilt u met uw geest krachtig werken? Want we zijn soms van die mensen die door twijfel overmand worden. En die in verwarring zijn. Zoals ook Thomas in verwarring was. Zo vragen wij u, geef dat dat ons niet mag overkomen. En als het wel zo is, dat het niet zo zal blijven. Maar dat we mogen ontdekken dat u ons wilt brengen van twijfel naar zekerheid. Van de vaste overtuiging dat u ook onze God bent. We danken u voor al uw zegeningen die wij ontvangen. Dat we ook als gemeente samen mogen komen in alle vrijheid. Zonder dat iemand ons iets belet. Zegen de gemeente in de kerk, zegen de gemeente thuis, zegen allen die ook met ons verbonden zijn. Neem onze dank aan en hoor ook ons gebed uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, uit Johannes 20. En daaruit de versen 19 tot en met 31. De schriftlezing voor vanmorgen is Johannes 20, vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen, vrede, zei u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden zij hen vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven zij hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hen, wij hebben de Here gezien. Maar ze zeiden tegen hem, maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover. De tekst is het 28e vers. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen uit Weerklank 359, de 4 versen. Uit Weerklank 359, de 4 versen. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Weerklank 476 zingen en daaruit de verzen 1 en 3. Weerklank 476, de verzen 1 en 3. De tekst voor de preek is Johannes 20, vers 28. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: Mijn Heere en mijn God. Gemeente, de evangelist Johannes is een hele goede schilder. Met een paar penseelstreken schildert hij het portret van Thomas. Hij is trouwens de enige evangelist die ons uitvoerig over deze discipel van de Heere Jezus informeert. Schildert, dan ontdek je dat je misschien ook wel trekken van Thomas hebt. We komen Thomas voor het eerst tegen in Johannes 11. Lazarus is net gestorven en nadat de Heer Jezus 2 dagen heeft gewacht, gaat hij alsnog naar Betanië. En dan zegt Thomas gelaten tegen de andere discipelen: Laten we ook maar gaan om met hem te sterven. In Johannes 14 kom je de tweede uitspraak van Thomas tegen. De Heer Jezus heeft een lange afscheidsrede gehouden. Daarin heeft hij uitgelegd dat hij moet lijden en sterven en na 3 dagen weer opgewekt zal worden en vervolgens naar de hemel zal gaan om plaats te bereiden voor de discipelen. En dan valt Thomas Jezus in de rede en zegt hij: Heere, wij weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen we de weg weten? En de derde keer dat we Thomas tegenkomen is in Johannes 20. De gebeurtenissen rond Goede Vrijdag en Pasen hebben Thomas helemaal van slag gebracht. Betwijfeld, zegt hij tegen zijn medebroeders, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, ik zal beslist niet geloven. Kijk, daar heb je nou Thomas ten voeten uit. Thomas is een tobber. Thomas is een twijfelaar. Thomas is een man met een zwaarmoedig karakter. Thomas is af en toe een tikkeltje cynisch. Ja, het is wel een gelovige man, zeker. Maar hij wordt regelmatig door twijfel besprongen. Kijk, dat betekent eigenlijk ook zijn naam. Thomas, die bijgenaamd is Didymus. En Didymus, dat is een Aramees woord en dat betekent tweeling. En dat is eigenlijk wat je dan ook ziet, dat in het hart van Thomas, daar zitten eigenlijk 2 Thomassen. En die zijn met elkaar aan het vechten. In het hart van Thomas, de gelovige Thomas en de ongelovige Thomas. En die 2 Thomassen in dat ene hart van Thomas, die vechten om de overwinning. Wie gaat het winnen? De gelovige of de ongelovige Thomas? En daarom zou je Thomas ook het beste zo kunnen omschrijven. Niet als de ongelovige, maar als de ongelovige gelovige Thomas. Kijk, gemeente, weet u wat nou zo'n wonder is? Dat ook deze Thomas, met zijn karakter, met zijn geloofsbeleving, met zijn geestelijke strijd, met alles wat Thomas aan zich heeft hangen, dat hij door Jezus is uitgekozen om discipel van hem te zijn. Dat is een wonder. Toch een discipel van Jezus. Je zou vandaag kunnen zeggen dat Thomas de modernste discipel is van de hele groep. Want ik denk dat we vandaag aan de dag heel veel Thomassen in de kerk en daarbuiten tegenkomen. Want zegt u dat nou eens zelf? Heeft u daar ook geen last van twijfel? van aanvechting, van onzekerheid. En als het over twijfel gaat, dan kun je heel veel verschillende soorten twijfel hebben. En je kunt een verstandstwijfel hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de jongeren die gaan studeren en dan komen ze in een hele andere wereld, in de wereld van de wetenschap. En dan doet dat een appel op hun verstand en die wereld van de wetenschap die nemen ze ook mee naar de kerk en dan lezen ze de Bijbel en dan denken ze, klopt dat allemaal wel? En dan krijg je een twijfel die door je verstand wordt gevoed. Je kunt ook een gevoelstwijfel hebben. Je zit in de kerk en je luistert naar de preek en thuis lees je de Bijbel en je leest het allemaal en je snapt ook wel wat er staat, maar het doet je niks. Het raakt je niet. Het lijkt wel alsof het op een afstand blijft staan. Dan heb je een gevoelstwijfel. En je kan ook twijfelen met je wil. Wil je echt geloven? Of wil je dat nou eigenlijk niet? Ga je er nou voor de volle 100% voor? Of denk je, nou ja, weet je, het is voor de zondag wel een aardige invulling. Maar ja, om me nou helemaal over te geven aan de Heer Jezus en mij daar volledig aan te wijden, wil ik dat eigenlijk wel? En dan kom je binnen de gemeente ook nog andere gemeenteleden tegen. Die hebben niet zozeer een twijfel in hun verstand, of niet in hun gevoel, of niet in hun wil. Maar die hebben, ja, een twijfel die als een grauwe sluier over hun leven valt. En ik stel me die mensen zo voor. Ja, ze zijn van kindsbeen af opgevoed bij de kerk en ze gaan naar de kerk en ze zitten trouw in de kerk. En ze zijn ouder geworden, ze hebben een gezin gesticht, ze hebben kinderen gekregen en ze hebben altijd meegedaan in de kerk. En bij alle activiteiten stonden ze bijna vooraan en ze waren betrokken op de gemeente. Dat hebben ze jaren, tientallen jaren gedaan. En dan zijn ze 50 geworden, 60 geworden. En nu is de corona. Dan konden ze niet naar de kerk. Daar zijn ze niet meer zo betrokken. En dan vragen ze zich vertwijfeld af. Ja, als ik nou niet meer oppak. En er komt een grauw sluier over hun leven. Zou het nou echt ook uitmaken? Of ik weer naar de kerk ga of niet? Zou dat een verschil maken? En ze beginnen eraan te twijfelen. Of ze er wel mee door zullen gaan. Met waar ze vroeger zo enthousiast voor waren. Daar vragen ze zich vandaag bij af. Ja, wat heeft het eigenlijk voor zin? Wat heeft het voor nut? Twijfel. Op de eerste paasdag is in de avonddienst Thomas niet aanwezig. Hij loopt in de nacht rondjes. In zijn eigen kleine kringetje van de eenzaamheid. Hij sluit zich af van de gemeente. En hij sluit zich op in zijn twijfel. Kijk, gemeente, op dit punt is Thomas voor ons een waarschuwend voorbeeld. En want als wij last van twijfel hebben, en wie heeft daar bij tijd en wijle geen last van? Als wij last van twijfel hebben, als wij soms verlamd worden door ongeloof, als de Satan ons aanvalt en als de wereld ons verleidt, en als ons eigen zondige vlees zich breed maakt, dan moeten we ons niet terugtrekken uit de gemeente. Juist niet. Want weet je wat dat betekent? Als je de gevolgen wil zien, dan moet je maar naar Thomas kijken. Hoeveel schade heeft Thomas zichzelf niet berokkend door één zondagavonddienst over te slaan? Hij heeft vrijwillig de last op zijn schouder genomen om 7 keer 24 uur te blijven ronddolen met de last van de geloofstwijfel. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Want Jezus kwam wel aan de avond van de eerste paasdag, toen de gemeente samen was. Toen kwam Jezus wel naar de kerk. En wat zei hij tegen hen? Keer op keer, vrede, zei u. Maar Thomas heeft het niet gehoord. Hij was er niet bij. Hij heeft Jezus niet gezien en heeft zijn stem niet gehoord. Hij heeft zijn woord niet gehoord. Hij heeft zijn plaats leeg gelaten in de kerk. Dus als wij, gemeente, door moedeloosheid worden overvallen, als wij door twijfel worden overmand, als wij merken dat we lauw worden of ingezonken raken, koud en kil raken, als we zien dat het proces zich in ons leven voltrekt, dan moeten we vooral het contact met de kerk en met de medebroeders en zusters niet verbreken. Maar we moeten, al was het maar met ons verstand, gewoon doorgaan met naar de kerk gaan en de Bijbel lezen. Want wie weet ontmoet je dan God op die weg, onverwacht. Kijk, als we dat tegen elkaar zeggen, gemeente, dan klemt dat te meer, omdat we zien bij Thomas dat de Heere Jezus niet naar Thomas toe gaat. De Heer Jezus gaat na zijn opstanding wel naar Maria Magdalena toe. Hij gaat wel naar Simon Petrus toe. En hij gaat wel naar de kring van de discipelen als zij samenkomen in het huis. En hij spreekt met deze discipelen die toch ook nog wat een en ander meegemaakt hadden in de afgelopen dagen onder vier ogen. Hij zoekt hen persoonlijk op, daar waar zij zich bevinden. Maar Thomas, die wordt door de Heere niet apart genomen. De Heere Jezus wist wel dat Thomas er niet was. Maar hij zei niet op maandagmorgen, ik ga nog even naar Thomas toe, of op dinsdagavond, ik zoek hem nog eens op, hoe zou het met hem gaan? Nee, dat doet Jezus niet. Jezus blijft wachten tot de volgende zondag, tot het weer kerktijd is. Thomas, geen apart bezoek van Jezus. Want Jezus wacht totdat Thomas weer op zijn plek zit. In de kring van de discipelen. In het midden van de gemeente. Thomas krijgt geen privébezoek. Maar Thomas wordt gedwongen tot kerkbezoek. Ja, want als hij in de loop van de week hoort dat de Heer Jezus er was, dan stelt hij zo zijn eisen voordat hij weer naar de kerk gaat. Hij zegt, ik kom wel, maar als ik in zijn handen niet het litteken van de spijker zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Voorwaardelijk geloven. Geloven op je eigen voorwaarden, je eigen condities. Kijk, dat kom je in de gemeente veel tegen. Ja, want wat Thomas doet is niet uniek. Ik ben al zoveel mensen tegengekomen op huisbezoek. Die tegen me zeiden, dominee, ik wil best geloven hoor, maar kijk, die verdeeldheid binnen de kerk, hè, dat houdt me tegen. Als dat er niet meer is, dan. Of nog anders. Dominee, ik wil best geloven, maar als God liefde is, waarom gebeuren er dan in de wereld die verschrikkelijke dingen? Of nog dichter bij je eigen hart en bij je eigen leven. Ik zou best willen geloven, Maar dan moet God eerst nog even uitleggen waarom dit en dat in mijn leven is gebeurd. En zo stellen wij onze voorwaarden aan God voordat we hem vertrouwen. En weet u wat nou voor verrassend is, gemeente? Dat Thomas wel zijn eisen stelt aan God, maar dat God zich daardoor niet van de wijs laat brengen. Want hoe gaat God met deze veeleisende Thomas om? Leest hij hem de les? Zegt Thomas een lage toontje lager zingen? Maakt hij Thomas een verwijt? Waar was jij? Nee. Nee, de Heere God heeft het gehoord wat Thomas allemaal op zijn verlanglijstje heeft staan. Wat er allemaal eerst moet gebeuren voordat hij gaat geloven. En de Heere Jezus, hij willigt al zijn voorwaarden direct in. Nadat de Heere Jezus kort en goed zijn discipelen heeft gegroet, vrede zij u, stapt hij op Thomas af en zegt: Thomas, kom hier met je vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met je hand. Steek hem in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Kijk, gemeente, hier blijkt dat de Heer Jezus echt de goede herder is. Dat hij liefde heeft voor zijn schapen. Dat hij pastorale zorg uitoefent voor verloren schapen. En zo is ook de Heere vanmorgen in ons midden. Want net als bij Thomas toen, komt de Heere ook vandaag naar ons toe, opnieuw naar ons toe. En hij spreekt ons aan in onze zorgen en in onze noden, in onze twijfel, in onze aanvechting. Hij zoekt ons vandaag op. En hij heeft hele persoonlijke aandacht voor u, voor jou en voor mij. Kijk, en dat blijft niet zonder vrucht. Want zie eens wat er met Thomas gebeurt. Hij verandert als een blad aan de boom. Ter plekke wordt zijn twijfel veranderd in zekerheid. Voordat hij nog maar één vinger heeft uitgestoken naar Jezus, opent hij al zijn mond en spreekt hij al de prachtigste belijdenis: mijn Heere en mijn God. Kijk, zo snel kan het gaan, gemeente. Zo snel kan God je van je twijfel verlossen. Zo snel kan God je van geloofstwijfel brengen tot geloofszekerheid. Zo snel. Mijn Heere en mijn God. Misschien vraag je je af, is dat nou een prestatie van Thomas? Nee, deze belijdenis is geen prestatie van Thomas. Deze belijdenis is namelijk een geschenk van God. Want God maakt Thomas tot een verzekerd christen. God trekt Thomas uit het moeras van de twijfel. God geeft Thomas vaste grond onder de voeten. En het is de Heilige Geest die in het hart van Thomas deze woorden legt: u bent mijn Heere en mijn God. Als ik naar Thomas kijk, gemeente, dan denk ik: het is toch een bijzondere man. Tot voor deze kerkdienst was Thomas het beste in twijfel. Hij overtreft alle andere discipelen in geloofstwijfel. Maar op deze zondag overtreft hij alle andere discipelen ook. Maar nu in geloofsbelijdenis. Want er is geen discipel die een krachtiger en persoonlijker geloofsbelijdenis heeft afgelegd dan uitgerekend deze topper. mijn Heere, mijn God. Kijk, dat noemen we nou het verborgen werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Van een twijfelaar, van een tobber. Want het komt vandaag in de ontmoeting met Jezus, binnen de gemeente, tot een doorbraak. Op de zondag na Pasen wordt het Pasen voor Thomas. En misschien mag ik dat voor de jongeren in de kerk nog wel eens even uitleggen met een voorbeeld uit de sportwereld. Kijk, als Thomas een voetballer zou zijn geweest, dan stond hij vorige week op degraderen. Maar vandaag is hij gepromoveerd. Wat? Vandaag wint hij de Champions League. Als Thomas een wielrenner was geweest, dan was hij vorige week in de Ronde van Frankrijk afgestapt. Dan was hij in de bus gaan zitten. Maar vandaag komt hij als eerste over de finish en wint hij de Tour de France. Zo snel kan het gaan. Als God met zijn geest en met zijn woord in het midden van de gemeente, in ons hart en in ons leven gaat werken, dan kan God grote wonderen bewerken. Hij kan de twijfel uitbannen en de zekerheid als een vast fundament onder ons levenshuis leggen. Kijk, en dat is natuurlijk ook de vraag nu we vanmorgen in de kerk zijn. Is het in ons leven tot zo'n doorbraak gekomen? Zijn we door de werking van de geest gebracht bij het punt dat we de belijdenis van Thomas overnemen? En dat we het met hem beamen. Ja, Heere, u bent ook mijn Heere en mijn God. En als u zegt, dat is nog niet gebeurd in uw leven. En als u zegt, maar ik verlang daar wel naar. Wel, luister dan eens. Als het nou voor Thomas kan, zou het dan voor u niet kunnen? Als God nou deze twijfelzieke man zoveel zekerheid geeft, zou die het dan aan u niet kunnen geven? Als Thomas voor de Heere geen hopeloos geval is, dan bent u het toch zeker ook niet? Daarom is de geschiedenis van Thomas zo bemoedigend voor al die gemeenteleden die tobben en die twijfelen en die het maar niet kunnen geloven en die het wel willen geloven. Want juist op de zondag na Pasen, zoals dat deze zondag is, is het voor tobbers en twijfelaars een uitgelezen kans om God te vragen: Heere, breek met uw kracht door in mijn leven. Het is vandaag de dag om grote dingen van God te verwachten. Want God is niet veranderd. God is niet verouderd. Nee, God is nog steeds dezelfde. Hij is ook vandaag de levende. En hij is ook vandaag de almachtige. En zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Mijn Heere en mijn God. Ik weet niet, gemeente, of u wel eens op de veiling bent geweest. Maar op de veiling kan het een en ander verkocht worden bij opbod of bij afslag. Nou ja, stel u voor dat er nou een prachtig schilderij is en dat wordt verkocht bij afslag. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dan komt die veilingmeester met dat prachtige schilderij naar voren en zegt hij, kijk, dit is een prachtig schilderij, nummer zo en zoveel. Het is van die en die en stel dat en dat voor. Kijk maar, hij laat het schilderij zien, hier is het. En dan zegt die veilingmeester, we beginnen bij 1.000 euro. En dan vraagt hij aan de zaal, is er iemand die 1.000 euro biedt? Nou, niemand biedt 1.000 euro. Niemand 1.000 euro? Niemand 1.000 euro. En dan laat de veilingmeester de prijs voor het schilderij zakken. 990? 980? 970? 950? En dan steekt u uw hand op. Mijn 950 geboden voor u. Vandaag, gemeente, wordt er niet een schilderij geveild. Vandaag wordt de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus Christus u aangeboden. En de vraag die vandaag in de prediking aan u en jou en aan mij gesteld wordt, wat is Hij u waard? Wat is Hij u waard? Laat u de prijs van de zaligmaker maar dalen, dalen, dalen en dalen. Omdat u hem van nul en geenerlei waarde vindt. Is dat het wat u doet? Of zegt u, als de Heer Jezus vandaag wordt aangeboden, dan ga ik ervoor zorgen dat ik de hoogste bieder ben. En ik ga het gelijk zeggen, van mij. Hij is mijn Heer. En Hij is mijn God. Kijk, en zo beleidt Thomas op de zondag na Pasen zijn geloof. En wat gaat u nu vandaag zeggen? U hoeft niet veel te zeggen. U hoeft geen verhaal te houden. U hoeft bekeringsgeschiedenis niet te vertellen. U hoeft uw hele hart niet te verklaren. U hoeft uw hele levensgeschiedenis en al uw worsteling en alle strijd en aanvechting wat u allemaal in uw hart heeft meegemaakt. Dat hoeft u allemaal niet te vertellen, dat weet God allang. Als u nou maar wel heel kort dit Thomas nazegt. Ja, Heere, u bent mijn God. Amen. Gemeente, we gaan samen de Heer danken en we gaan ook de voorbeden doen. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog noemen dat we in het gebed ook de Heer E. Baars uit de Oranjestraat aan de Heer willen opdragen. En in hem ook andere gemeenteleden die nu niet met name worden genoemd. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat u een God van wonderen bent. Want het was toch een wonder wat zich voltrok in het hart van Thomas. Dat die gelovige Thomas het toch gewonnen heeft van die ongelovige Thomas. En dat niet omdat Thomas zo'n goede vechter was, zo'n strijdlustig mens was. Nee, dat was omdat uw geest hem de overwinning gaf. En Heere God, zo vragen wij ook voor onszelf. Wilt u ook in ons leven zo'n groot wonder doen? Dat we van geloofstwijfel worden bevrijd. En dat we geloofszekerheid mogen ontvangen. Dat we het vast en zeker mogen geloven. Dat u voor eeuwig onze genadige Vader bent. Die ons om Christus Jezus wil onze zonden nooit meer toerekent. En die u door uw Heilige Geest bij de eeuwige verlossing bewaart en erbij behoedt. Heere God, we hebben dat zo nodig in deze tijd. Als we zien wat er allemaal om ons heen gebeurt en als we zien wat er allemaal met onszelf gebeurt, dan hebben we nodig dat u ons vasthoudt. Dat u vrede in ons hart geeft. En dat u tegen ons zegt, wees niet bezorgd. Want je bent geborgen in mijn volbrachte werk. Heere God, wij bidden u of u in de gemeente krachtig wilt rondgaan met uw woord en met uw geest. En of juist ook in de zondagse erediensten onder de prediking van het evangelie het geloof mag worden gewerkt en mag worden versterkt. Want wij zien er naar uit dat u ook de gemeente die aan alle kanten toch ook wordt bedreigd, zelf ook opbouwt in het allerheiligst geloof. En ook behoedt tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Die soms heel geniepig het leven van de gemeente binnenkomt en ook soms heel geniepig ons hart binnensluit. Wilt u ons dan ook in uw hoede nemen? Want alleen bij u zijn wij veilig en geborgen. We bidden u in het bijzonder voor de tobbers en voor de twijfelaars. Wilt u hen te sterk worden door de kracht van uw geest en door de belofte woorden die u ook in het evangelie ons voorhoudt. En hef voor onze ogen ook voortdurend op de Heer Jezus Christus als de gekruisigde en de opgestane Heere Jezus Christus. We komen u bidden voor de gemeente met alles wat daar binnen gebeurt. We denken ook aan de zieken in de gemeente. We dragen de Heer Baars ook aan u op. Wilt u aan hem denken? Wilt u ook andere gemeenteleden die ernstig ziek zijn in uw hoede nemen? We hebben toch ook in het evangelie gehoord dat u al onze ziekten op u genomen hebt. En dat in uw striemen ook voor ons genezing is te vinden. Dan vragen wij u ook, wilt u naar lichaam en ziel ook voor ons zorgen? En wilt u de behandelingen die we mogen ondergaan ook zegenen? Zegen de medicijnen, zegen de dokter, maar zegen boven al uw werk in ons hart en in ons leven. Want als we beter worden, geef ons dan dankbaarheid. En als we niet beter worden, geef ons dan moed om te volharden tot het einde. Want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heere God, we bidden u voor het werk in de gemeente. We danken u dat we weer in vrijheid samen kunnen komen. Dat de beperkende maatregelen zo goed als verdwenen zijn. Maar wij vragen u ook, geef ook dat we de vrijheid nu goed gebruiken. Om ook geestelijk dieper te wortelen in de Heere Jezus Christus en in zijn volbrachte werk. Zegen de predikant hier ter plaatse, zegen de broeders van de kerkenraad, zegen allen die in de gemeente hun taak hebben, organist en kosters en allen in het verenigingswerk. Laat het mogen zijn dat we het mogen doen met het oog op de opbouw van de gemeente. En geef dat we daarbij ook oog hebben voor die mensen die zich op de rand van de gemeente bevinden, of die misschien wel stiekempjes en stilletjes zich uit de kring van de gemeente terugtrekken, die wel via de voordeur zijn binnengekomen, maar via de achterdeur de kerk dreigen te verlaten. Dan bidden wij u, Heere, denk ook aan hen. En hou hen vast en trek hen er ook bij. En geef dat wij daar ook oog en oor en hart voor hebben. Fijngevoeligheid om ook te letten op diegenen die dreigen af te haken. Wilt u denken aan de wereld die in nood is? We dragen ook vandaag in het bijzonder het volk van de Oekraïne in het gebed aan u op. Wilt u zijn bij hen die in angst verkeren, die op de vlucht zijn, die van huis en haard verdreven zijn, die in ons midden een veilig onderkomen hebben gevonden? Wilt u denken aan hen die opgesloten zitten in de staalfabriek in Mariupol? Wilt u ook in die hel aanwezig zijn? We komen u bidden om bekering. In het bijzonder van hen die de macht hebben. En we bidden u of u harde harten wil neigen. Want een oorlog lost niks op. Een oorlog brengt alleen maar dood en verderf. Een oorlog brengt mensen aan de macht, die vervolgens weer naar de troon worden gestoten door een nieuwe oorlog. En daarom vragen wij u, bekeer ons. En geef ons de gezindheid van Christus, die gezegd heeft, vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, maar zoals alleen ik u kan geven. Geef dan dat de wereld mag knielen voor koning Jezus. En dat ze hem mogen aanbidden als de koning van alle koningen. Wilt u zijn bij het werk van zending en evangelisatie? U zijn bij de broeders en zusters die wereldwijd vanwege hun geloof worden deze week, als er van alles en nog wat staat er gebeuren en er Koningsdag gehouden zal worden. Wij bidden u ook voor onze koning en onze koningin en voor allen die hen lief en dierbaar zijn. We bidden u voor onze overheid, voor onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We geven ook dat in de politiek de vrede van u ervaren mag worden. En wilt u ook daarin geven dat alles wat de overheid ook bedenkt, toch in overeenstemming mag zijn met uw wil en met uw wet. Want als het uw goedkeuring niet kan wegdragen, dan zal het niet tot zegen zijn voor ons land en voor ons volk. Gaat u deze dag met ons mee. Denk aan de jongeren, de kinderen in de kerk. Denk aan de gezinnen. Denk aan de ouderen. Denk aan hen die alleen gaan. Neem ons allen persoonlijk en ons allen tezamen in uw hoede. Want in uw hoede zijn wij wel geborgen. Geloofd en geprezen zij dan ook uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, voor de slotzang nog twee dingen. Graag herinner ik u aan de collectes die voor de slotzang worden gehouden. Er komt een QR-code in beeld en die kunt u gebruiken voor de collecte. En de mensen in de dienst kunnen bij de uitgang na de dienst hun bijdrage in de collectezakken deponeren en in de collectebussen. En in verband met de Oekraïense gasten in ons midden gaan we nu zometeen luisteren naar een Oekraïens lied dat via de beamer zal worden afgespeeld. En daarna zullen we onze slotzang zingen, Psalm 89, de versen 1 en 7. We are now going to listen to a song, an Oekraïens hymn. And after that we will sing Psalm 89, the verses 1 and 7.
Привіт всім! Сьогодні ми записуємо для вас пісню, яка Називається The Blessing, або просто благословення. Написали її учасники Elevation Church, там, де пастор Стівен Фуртік, і допомагали їм в цьому Кері Джоб, яку, я думаю, ви багато хто знаєте. Нехай вона буде для вас також благословенням.
Господь благословить і захистить тебе, лицем своїм засяє і милість дає, свій погляд зверне на тебе.
Присутність і дасть початку, і за тобою.
Gemeente, ontvang de zegen van de Heere. Ga dan daarna van hierheen in vrede. En wees voor elkaar, maar ook voor anderen, tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.